Goedemorgen. Als wij het hebben over contact en contact met mensen, dan valt het mij op dat dat best lastig is. Contact hebben met mensen. En het ene contact met mensen verloopt beter als het andere contact met mensen. En de ene dag gaat er ook beter als de andere dag. En ik denk dat dat alles te maken heeft met ons hart. Wie je van binnen bent. Hoe je je van binnen voelt. En als we contact hebben met mensen, dan valt het mij wel eens op dat het eigenlijk nooit aan mij ligt als er een contactverstoring is. Dan is er altijd dat ik bedenk, nou, ik vind wel dat hij lange tenen heeft hoor. Ik maakte maar een grapje. Zoals ik dat zo vaak doe naar Gerry. Maar Gerry zal misschien wel zeggen, wacht even. Met hetgene wat jij tegen mij zegt, daar kwets je me mee. Ja, dat zou kunnen. Maar hij heeft wel lange tenen. Zeg ik dan. Er zijn ook mensen die in contact een muur hebben opgetrokken. Daar dringen we eigenlijk niet zo heel goed door. Wat bedoelt hij nou? Wat probeert hij nou te zeggen? Zowel buiten de gemeente als binnen de gemeente gebeurt ons dat. En weet je, aan de oppervlakte gaat het meestal nog wel goed. Maar dan is er een ijsbergtheorie die zegt van een ijsberg zie je ongeveer 10% boven water en de rest zie je onder water. En over dat onderwater, daar wil ik het vanmorgen graag met u hebben. Onder de oppervlakte spelen vaak heel veel dingen. In Psalm 19 zegt David, laat de woorden van mijn mond u behagen en de overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Dus in ons hart vindt overpeinzing plaats. In ons hart vindt overleg plaats. En wat er in je ziel en wat er in je hart daarbinnen in jou gebeurt, daarmee heeft het te maken. Het thema voor vandaag heb ik gekozen, hoe gaat het met jou? En dan zul je misschien zeggen van, nou, moet je luisteren, Fokko, prima, ik ben hier in de kerk, ik wil graag iets over God horen en ik laat mezelf er even buiten. Maar vanmorgen durf ik tegen u te zeggen en ook tegen mezelf, het gaat over jou en het gaat over mij. Als ik terugkijk naar de afgelopen maanden, waarin we kerst hebben gevierd, en we zijn al bezig met de opstap richting Pasen. Tenminste, ik schrok me vrijdag helemaal wild toen ik in de winkel kwam met de paaskoekjes en de paaseitjes en alles ligt er alweer. Dan denk ik, we gaan dus die kant weer op. En alles wat daartussen gebeurd is, heeft te maken met jou en met mijn hart. In Spreuken 4 vers 9 staat, van alles waar je over waakt, waak vooral over je hart. Het is je bron van het leven. Dus het is wel belangrijk om het daar even met elkaar over te hebben. Over ons hart. De 90% onder water, waar eigenlijk niemand inzicht in krijgt. Behalve jezelf. En wat ik ontdekt heb, bij mezelf, is dat onze ziel, dat ons hart niet altijd even stabiel is. Ik denk dat dat komt omdat van nature ons hart en onze ziel misschien wel wat defect is. Er is mis, iets mis met ons hart. Niet dat we hartkwaal hebben, die hebben we ook, maar er is iets mis met onze ziel, er is iets mis met ons hart. We geloven dat het, tenminste ik geloof, dat het in mijn hart mis was tot het moment dat ik Jezus in mijn leven mocht vinden. In de Bijbel staat dat Jezus jou en mijn hart wil genezen. Maar hoe doet hij dat dan? Hoe gebeurt dat dan? Nou, ik heb een voorbeeldje meegenomen. Ik heb bij mij een rode ballon. In de vorm van een hart. Weet je, zo, hè, zo kunnen wij ons wel voelen. Dan voelen wij ons leeg. Dan voelen wij ons niet gevuld. En dat willen we dan graag vullen. Dan zeggen wij, ja, wij willen graag dat ons hart gevuld wordt. En hoe doen we dat dan? Dan zeggen wij tegen onze kinderen, je bent geweldig. Weet je, toen ik dit vanmorgen voor mezelf heb demonstreerd, toen dacht ik, hier komt een reactie op. En ja, er komt een reactie. Yes! Maar wij proberen ons te vullen met door ons tegen onze kinderen te zeggen dat ze geweldig zijn. We proberen ons te vullen door tegen de ander te zeggen dat ze geweldig zijn. En wat gebeurt er dan met ons? Dan vullen wij ons. En er zijn mensen die kunnen dat zelf. Hè? Die hebben die anderen helemaal niet nodig om ons te vullen. Dat zijn de zogeheten mensen die zichzelf vullen. We hebben daar ook een naam voor. Wie weet dat?
Een narcist.
Een narcist. Ja, heel goed. Die vult zichzelf. En sommige mensen, die zijn heel leeg of die zijn heel vol. En er zijn mensen die schommelen daar een beetje tussenin. De ene dag ben je wat voller dan de andere dag. Allerlei factoren die je op een dag en die je in je leven meemaakt, hebben daarmee te maken. En eerlijk gezegd, heb ik daar zelf ook wel een beetje last van. Ik zal u vertellen waarom. En hoe het dan bij mij werkt. En misschien werkt het bij u al net zo. Ik mag regelmatig ergens spreken. En als ik dan gesproken heb, dan ben ik altijd wel nieuwsgierig wat mensen ervan vinden. En dan Komt er af en toe een positieve reactie. En dan gebeurt er dit. Zeggen mensen, je hebt prachtig gesproken. Ik denk dat God het ook zo bedoeld heeft dat je dit vanmorgen hebt overgebracht. En dan gebeurt er dit. En dan komt er een moment en dan denk ik, Fokko, oh ja, je bent eigenlijk best wel een goede spreker. Je bent eigenlijk best wel goed. Je bent een van de 4 sprekers in Muntendam. En dat zijn toch 3 mensen die erg doorgeleerd hebben. En jij bent niet degene die doorgeleerd heeft. Dus eigenlijk ben je best wel goed. En dan gebeurt er dit. En dan zit ik in de auto en dan denk ik bij mezelf, oh, wat ben ik goed. Wanneer zouden ze me vragen voor opwekking? En dan kom ik thuis en dan vertel ik wat ik weer meegemaakt heb in de gemeente. Nou, en dan verloopt de dag verder rustig. En langzamerhand gaat dat gevoel weg. Nou, dan denk ik, ja, God heeft me toch wel een talent gegeven. Dus nog een keer. Maar na een goede preek komt er af en toe misschien ook eens een e-mailtje met een wat mindere reactie. Dat vind ik dan weer een beetje lastig. En dan komt de volgende spreekbeurt in Muntendam en dan denk ik, oh, en vanmorgen ook weer, hè, daar liggen die verwachtingen hoog. En dan zit ik achter mijn bureau en dan moet ik mij voorbereiden op de preek. Dan denk ik, oh, de Muntendammers zien mij weer aankomen. Met mijn ballon die overal op lijkt. En dan sta ik voor jullie en dan langzamerhand, dan loopt die onzekerheid weer binnen. En ik heb niets meer. En dan bekruipt mij het gevoel, wat ben je een waardeloze spreker. Gelukkig. Maar goed, ik heb het over gevoel. Ik weet niet of u dat herkent, dat u zeg maar de ene keer helemaal gevuld bent en de andere keer dan zit u thuis en denkt u zelf, ben ik toch een waardeloos figuur. Ik breng niks, ik heb niks. Of we zijn leeg, of we zijn gevuld. En weet je, en vaak zijn we ook gevuld met lucht, hè? Aan de buitenkant lijkt het heel veel. Maar als het erop aankomt, stelt het helemaal niks voor. En daarnaast zijn we ook nog heel druk. En met name druk om onszelf te gaan vergelijken met die ander. En dan is het vaak zo dat we naar die ander kijken en dan zeggen we, ik doe het toch wel wat beter als die ander. En dan komt dat gevoel van behagen komt weer binnen. Ja, zoals ik het doe, dat is wel goed. En dan voelen we ons weer beter. We doen het beter als de ander. En dan zeggen we misschien ook wel tegen onszelf, no! Ik vind dat ik wel trots op mezelf kan zijn. We zijn druk met onszelf. En dan komt het volgende. We willen ook graag weten hoe die ander over ons denkt. En het is belangrijk dat mensen ons bemoedigen. En laten we dat ook vooral blijven doen, hè? Elkaar bemoedigen. Dat is heel belangrijk. Maar wat we niet moeten doen, is onszelf een beetje voor de gek houden. Van nature is onze ziel, is ons hart, is leeg. En dat komt, ik zei in het begin al, omdat er naar mijn idee iets defect is in ons. Want in feite zijn wij allemaal hele kwetsbare mensjes. Allemaal, stuk voor stuk. We hebben het allemaal. We worden de ene dag gevuld en de andere dag lopen we weer leeg. En dan is de vraag, hoe moeten wij daarmee omgaan? En ik denk dat heel veel mensen zich er wel in herkennen, in watgene wat ik nu vertel. Of is het weer alleen een Fokko show? We herkennen ons erin toch? Hoe moeten we ermee omgaan? En dan lees ik in de Bijbel in 1 Korinthe 4 het volgende. En dat gaat hier over Paulus en hij schrijft deze brief aan de gemeente Korinthe, die hij jaren geleden zelf heeft gesticht. En daar in Korinthe vinden ze iets van Paulus. Sommige mensen vinden Paulus fantastisch. En weer anderen die zijn niet zo onder de indruk van Paulus. Ja, die Paulus is wel aardig, maar zo'n geweldige spreker is hij niet. We hebben al betere voorbij zien gaan. En men twijfelt, als je die brief leest, men twijfelt een beetje aan het gezag van Paulus. En daar is Paulus tegen horen gekomen. En nu kan ik mij voorstellen dat de positieve uitspraken richting Paulus hem vullen. En ik kan me ook voorstellen de negatieve reacties, dat die hem weer juist leeg laten lopen. Maar dat is dus niet zo. Want we lezen in 1 Korinthe 4 vers 3. En ik heb maar de Bijbel in gewone taal erbij gepakt. Want daar staat het denk ik het duidelijkst in. Wat ook... Ik vind het totaal onbelangrijk hoe jullie of andere mensen mij beoordelen. Ik vind het totaal onbelangrijk hoe jullie of andere mensen mij beoordelen. Met andere woorden, Paulus doet er niet aan mee met dat gevuld worden en weer leeglopen en dat gevuld worden en weer leeglopen. Hij vindt het totaal onbelangrijk. Wat hij niet zegt is dat het hem niks kan schelen. Hij vindt het gewoon onbelangrijk. Hij overschreeuwt zichzelf niet. Hij gaat niet stampvoetend duidelijk maken dat het hem niks kan schelen. Ja, dat hebben wij ook wel een beetje. Kan me niet schelen wat nader van mij vindt. Muntendam en zijn Muntendammers. In een andere vertaling staat dat Paulus zegt, het raakt hem zeer weinig. Het kan hem wel iets schelen. Dat lees je ook in die brief. Van hij neemt wel de moeite om zich enigszins te verdedigen. Maar Paulus' zijn ballon die loopt niet leeg bij kritiek en vult zich niet bij opbouwende kritiek. Het raakt me niet. En ik heb mezelf de vraag gesteld vanuit die brief waarin Paulus dat zegt. Hoe komen wij op het punt waar Paulus dat zegt? Ik vind het totaal onbelangrijk. Weet je, er wordt heel vaak het advies gegeven aan mensen die snel geraakt zijn, of aan mensen die snel emotioneel zijn om dingen die gezegd worden, dingen die ze zichzelf aantrekken. Ach man, trek het je niet aan. Geeft allemaal niks. Er wordt gezegd door mensen in je omgeving. En als je een level hoog zit door psychologen. Ah, trek het je niet aan. Er is maar één mening die telt. En dat is je eigen mening. Dat is jouw gedachte. Dat alleen is belangrijk. Oh, en dat is me toch een gevaarlijke. Dat is een valkuil. Een hele grote valkuil. Want het is al hartstikke moeilijk om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Ik vind het best lastig om aan de verwachtingen van Jana te voldoen. Ik vind het best lastig om aan de verwachtingen, nou, van bijvoorbeeld een leraar, een school, je ouders. Best lastig om aan die verwachtingen te moeten voldoen. Laat staan. Ja, dat het dus tegen je gezegd wordt. Je moet voldoen aan je eigen verwachting. En als je dat dan niet kunt. Dan wordt er gezegd, ah, oh, daar stel je je verwachting maar bij. En dan word je verweten, je bent toch wel iemand met weinig verwachtingen, hè? En dan word je weer teleurgesteld. En dan word je teleurgesteld in jezelf. Paulus zegt, als we verder lezen, ik beoordeel mezelf ook niet. Dus Paulus bepaalt de norm en de waarde voor zichzelf niet. Hij zegt in vers 4, ik denk zelf dat ik goed bezig ben. Staat het dan al vast dat ik een goed mens ben? Vraagteken. Met andere woorden, hij denkt dat hij goed bezig is. Maar of hij een goed mens is, daar doet hij geen uitspraak over. Het maakt hem niet uit. Want wat lezen we? Want het is de Heer die mij zal beoordelen. Want het is de Heer die mij zal beoordelen. Nou, dan ben ik er mooi klaar mee, dacht ik. Maar hoe ga ik dit dan brengen? De verwachting van de ander is niet belangrijk. De verwachting van jezelf is niet belangrijk. Maar het is de Heer die je zal beoordelen. Bij mij kwam de vraag boven, wordt het daar beter van? Niet te voldoen aan je eigen verwachting, niet te voldoen aan de verwachting van een ander, maar te voldoen aan Gods verwachting. En dan hebben we het ineens over een verwachting en een oordeel van God. En wat zal hij dan wel niet van mij vinden? Of wat zal hij dan wel niet van u vinden? Maar dan komt het gelukkig het goede nieuws. Want Paulus, als je dat goed leest, dan zet Paulus zijn betoog of zijn verweer dat er niks, ja, dat het hem eigenlijk niet deert in die zin, zet hij neer alsof hij in een rechtszaak zit. Hij heeft het over oordelen en hij heeft het over beoordelen. Hij zegt, ik laat me niet oordelen door de ander. Ik laat me niet oordelen door mezelf. Paulus oordeelt niet over zichzelf, want hij kan niet zuiver denken daarin. Wij kunnen niet oordelen over onszelf, of we goed of we slecht zijn. Het oordeel is aan God. En het goede nieuws is dat dat oordeel al geklonken heeft. Die uitspraak die is al geweest. En dat staat in Romeinen 8 vers 1. Wie in Jezus Christus is. Wie in Christus Jezus is, zijn niet veroordeeld. Het oordeel is dat als jij in Jezus bent, dat je vrij bent. Dan mag je leven in vrijheid. Nou, dat vond ik wel lastig. Als ik kijk naar mijn 90% wat hier zit en wat eigenlijk niemand weet, dan vind ik het lastig dat ik dat dan als het ware moet overgeven. Niet meer de vraag hebben, hoe kom ik over bij die ander? Niet meer zoeken naar erkenning, niet meer zoeken naar bevestiging. Niet meer constant het gevoel hebben dat ik op eieren moet lopen. Te voldoen aan iemand anders zijn verwachting. Maar ook niet meer bang zijn voor erkenning. Niet het applaus zoeken, zeg maar als je hem krijgt, dan is het ook goed. Want dan mag je hem ontvangen. Je ballon hoeft niet steeds vol en weer leeg te zijn, vol en weer leeg te zijn. Hier staat dat je het mag ontvangen. Want Paulus is gevuld met Jezus zelf. Hij is niet afhankelijk van die ander. Hij is niet meer afhankelijk van zichzelf. Het oordeel heeft geklonken. En dat oordeel is dat Jezus je vrij spreekt. Vrij spreekt. Je bent geliefd en je bent goed zoals je bent. Jezus wil heel graag met jou en met mij wandelen zonder dat we steeds aan die oordeel en aan die beoordeling denken. Bewust of onbewust. Hij zegt als het ware, wees vrij en kijk niet steeds in die spiegel van hoe je bent. Jezus onderging het oordeel. Hij stond in die rechtszaal. En ik durf vanmorgen te zeggen, Jezus droeg onze schuld, maar ook onze onzekerheid. Ook onze gebrokenheid. Ook hoe leeg we hier misschien wel zitten. Er zijn vanmorgen mensen die zeggen, Fokko, ik hoor wat je zegt, ik begrijp wat je zegt. Maar die ballon bij mij, die gaat vol en is weer leeg, gaat vol en is weer leeg. Mag ik dan je de volgende raad geven? Stel jezelf de vraag, waarom sta ik toch continu in die rechtszaal? Waarom is die aanklager continu met mij bezig om mij in te fluisteren wat ik slecht doe, wat ik goed doe, hoe ik mij voel, hoe ik met de ander omga? Waarom moet ik in die 90% onder water altijd dat gevoel bij me dragen? Het gevoel van het moment. Ik voel me goed. Ik voel me wat minder. Steeds die ballon die zich weer vult en weer leegloopt. Word je ervan bewust? Dat is een leerproces. Word je ervan bewust dat je niet thuis hoort in je rechtszaak. Je hoort niet thuis in die rechtszaal. Weet dat Jezus heel graag die plaats voor jou en voor mij inneemt. En of je Jezus nou kent of je kent hem niet, het is voor ons allemaal gelijk. Jezus neemt heel graag die plaats in. God wil jouw hart bedienen. Hij kent jou als je vol bent. Hij kent jou als je leeg bent. En Jezus wil jouw hart vullen met liefde. En de vraag van morgen is, willen we dat? Willen we dat die 90% die de ander niet ziet, maar waar je continu zelf mee worstelt, dat gevuld wordt door Jezus? De afgelopen week zijn er 3 mensen geweest, 3 jeugdigen, die bewust gezegd hebben, ik laat mijn hart vullen met de liefde van Jezus. Ik wil verder met Jezus. En velen van u die hier zitten hebben ooit dat gezegd, ik wil verder met Jezus. En dat gebeurt dan, en dat doen we dan. En dan kijken we achterom, en dan zien we even niks. Want is Jezus dan ook meegelopen? Of hebben we Jezus gewoon laten stilstaan, en we gaan gewoon door met ons eigen, ja, zaken die onder water staan. Die in onze ziel, die in ons hart spelen. Juist Jezus wil daarbij zijn. Het is steeds de duivel die jou en mij het gevoel geeft dat je iets niet goed doet. Dat je iemand moet beoordelen. Dat je er iets van moet vinden. Willen we dat nog langer? Of durven we te zeggen, mijn ballon hoeft niet meer vol, hoeft niet meer leeg te zijn. Maar laat hem maar gewoon altijd gevuld zijn met Jezus. Ik nodig je uit om je hart te laten vullen met Jezus. Laat ons beseffen dat ons hart uiteenvalt als we dat niet doen. Want dan gaat er iemand anders op die troon zitten. Laten we ons beseffen dat onze ziel, ons hart, die 90%, dat die Jezus nodig heeft. Bij Jezus is de ballon altijd gevuld. Amen.